Hallo allemaal en welkom bij Leger Groene Herinnering. In deze podcast gaan we de komende weken in gesprek met oud-dienstplichtigen over hun diensttijd. De hoogtepunten, maar ook de dieptepunten en de levenslessen die uit deze tijd stammen, worden hier aan het licht gebracht. Ik zit hier vandaag met Johan en hij zat in dienst op het moment dat er sprake was dat de dienstplicht afgeschaft zou worden. Hallo Johan.
Hallo Roos.
Hallo. Wat leuk dat we over je diensttijd gaan praten.
Ja, ik vind het hartstikke leuk en ik werk hier ook heel graag aan mee. Ik heb met name positieve herinneringen aan mijn diensttijd, dus ik vertel daar graag over.
Dat klinkt al goed. Jij ging in dienst op het moment dat het eigenlijk afgeschaft zou worden, of er was al sprake van.
Ja.
Wat merkte jij daarvan?
Nou, in het begin niet zoveel, want ik sprong parachute, dus bij mij op de club waren ook veel militairen en oud-militairen. En die heb ik daar nooit over gehoord. Die begonnen wel te lachen toen ze hoorden dat ik bij de verkenners terechtkwam. Oh, de Bikkels, riepen die. Terwijl ik geen idee had waar ik terecht zou komen. Pas later, toen ik in dienst was, en met name eigenlijk toen ik paraat was, dus na de 5 maanden opleiding, toen pas hoorde ik dat er inderdaad plannen waren om de dienstplicht af te schaffen.
En qua vrienden, hoe zat dat? Want iedereen ging in dienst natuurlijk.
Ja, eigenlijk de meeste van mijn vrienden die zijn na mij in dienst gegaan. Dus ik was eigenlijk in mijn vriendenkring een van de eerste. Er waren wel wat kennissen die eerder waren geweest, maar dat waren met name academische baantjes. Je had dan nog dat ROAG, reserveofficier, academisch gevormd. Dus die stonden dan voor de klas les te geven over politieke ontwikkelingen en dat soort dingen. Maar ik was eigenlijk binnen mijn vriendenkring een van de eerste. En ook heel bijzonder, ik was ook de enige die in een gevechtsfunctie terechtkwam. Want zoals gezegd, de meesten die werden allemaal ROAG of iets dergelijks, of die hadden een baantje achter een bureau. En ik dus niet.
En waar stond je toen op dat moment? Was je klaar met school? Of
Ik was... De keuring was toen was ik nog bezig met mijn eindexamen en ik ben gaan studeren in Leiden, politicologie, internationale betrekkingen. En ik heb toen dat kon toen nog in die tijd vrij lang volgehouden, totdat ik op een gegeven moment opgeroepen werd in 91. En ik ben toen ik ben van lichting 92-3, ik ben uiteindelijk toen ook in 92 in dienst gegaan en heb, terwijl ik in dienst was, ook mijn studie nog afgemaakt.
En jij ging eerst de keuring in?
Ja.
Had je toen een beetje zo'n gevoel van, nou ja, zal ik ze een beetje oplichten? Zal ik een beetje proberen om er niet in te komen of afgekeurd te worden?
Nee, is geen moment in me opgekomen, eerlijk gezegd. Nee.
Jij had eigenlijk wel zin in de dienst?
Nou, zin weet ik het niet, want ik wist eerlijk gezegd niet wat me te wachten stond. Maar ik vond wel dat, noblesse oblige, ik bedoel, ja, je woont in Nederland en je kan van alle faciliteiten gebruik maken. Dat het toch ook wel belangrijk is dat mensen wat terug doen voor de maatschappij. En ja, dat was voor mij ook de reden om gewoon daaraan mee te werken.
En had je ook al een beetje een voorkeur van waar je heen wilde?
Nou, ik had werkelijk geen idee. Ik was nog zo groen als gras, niet legergroen. Dus ik had werkelijk geen idee wat me te wachten stond, waar ik naartoe zou kunnen. En uiteindelijk dacht ik, nou ja, ik zie het wel.
Je dacht gewoon go with the flow.
Ja, go with the flow, ja zouden we nu zeggen. Ja.
Maar jij was natuurlijk ook, jij sprong op parachute voordat jij dienst in ging. Daar hebben we net al wat leuke verhalen over gehoord.
Ja, precies.
Had je dan niet zoiets van, oh, dat lijkt me wel leuk om dat ook in dienst te gaan doen?
Nee, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. En zoals gezegd, we hadden bij mij op de club de Flying Dutchman in 16hoven, heette dat toen nog, Rotterdam. Hadden we ook militair en oud-militair, dus commando's en dat soort mensen. Maar nee, ook die hebben daar verder niet over gezegd, je moet hier naartoe, je moet daar naartoe. Dus het is mij echt een beetje overkomen. Ik heb gewoon afgewacht. Ik zie wel waar ik kom. En wat ik net zei toen ik hoorde dat ik dus inderdaad opgeroepen werd. En dat ik dus in Amersfoort, de Prins Bernhard Kazerne, bij het OCC, opleidingscentrum cavalerie, zou terechtkomen. En zou worden opgeleid tot wielverkenner. Toen zeiden mijn maatjes op de club ook van... Oh ja, dat is goed voor je, Johan. Dat is goed voor je. Kom je bij de Bikkels. En ik had nog steeds geen flauw benul van wat me te wachten stond.
En toen in die eerste week van de opleiding, wat vond je?
Ja, het was heel zwaar. Want we kwamen aan in Amersfoort. En dan heb je gewoon zo'n standaard dag. Wat denk ik iedereen die in dienst is geweest... zich nog wel herinnert. Je krijgt dan je PSU, je persoonlijke standaarduitrusting. En je hebt dan 3 maten, te groot, te klein en past ook niet. Is de standaard grap. En vervolgens mag je dan net je spullen in je kamertje neerleggen. En toen werden we direct nadat we in uniform waren het veld ingejaagd. En we dus 2 weken in boogtenten in het bos moeten bivakkeren. Dus toen... Ik had al de eerste dag kreeg ik al vrij snel door wat er aan de hand was, ja.
En de jongens om je heen, hoe gingen die ermee om? Het is best wel een spannende tijd. Het is natuurlijk, ik weet niet wat je te wachten staat.
Het is een hele spannende tijd, want heel veel van de jongens die waren net als ik gewoon groen als gras. En ik was dan wel wat ouder, want ja, ik had al aan gestudeerd en sommigen die... Die hadden dat nog niet, dus die waren wat jonger. Maar het was heel vergelijkbaar. De meeste mensen hadden geen idee wat ze te wachten stond. En we waren met een redelijk grote groep. En wij werden dus opgeleid tot onderofficieren. Dus die opleiding is ook iets harder dan dat je opgeleid wordt tot gewoon soldaat. Want je moet wel iemand zijn die ook in staat is om... Als het de situatie heel, heel slecht is, ook om jouw mensen te leiden en te motiveren. Dus er wordt wat iets meer van jou verwacht dan dat je een normale soldaat bent. En dat werd ons ook iedere keer onder de neus gewreven als wij weer eens een keer iets niet hadden gedaan of niet goed hadden gedaan. Van ja, dat is soldatengedrag en jij wordt onderofficier en bla 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 bla. Dus dat werd ons ook regelmatig ingepeperd. Gevolg was wel dat heel veel van die... Maatjes van mij afgevallen zijn. Dan was dat niet helemaal nieuw voor mij, want ja, ik heb gestudeerd en een van de professoren die zei altijd tijdens het eerste college: kijk links naast je en kijk rechts naast je en die mensen zul je aan het einde van je studie niet meer zien.
Oh, okay.
Want het gemiddelde slagingspercentage is zo rond de 30%. En dat was hier ook zo. Er zijn heel veel mensen afgehaakt om zeg maar 2 redenen hoofdzakelijk. Fysiek, want het was fysiek ook heel zwaar. En mentaal. Er waren mensen, echt beren van kerels, echt 10 keer sterker dan ik, die gewoon zeiden, ja, ik heb hier gewoon geen zin meer in. Ik wil dit niet meer. En die stopten ermee.
Maar kon dat zomaar dan? Kon je gewoon zeggen van, joh, ik trek het gewoon niet meer?
Ja, je kon dat zeggen. Dat betekende niet dat je uit dienst was, maar dat betekende dat je uit dit traject was. Dus dat je dan niet meer opgeleid werd tot onderofficier... als tankcommandant of als ploegcommandant van de verkenners.
En dan werd je ergens anders naartoe geplaatst?
Dan werd je ergens anders geplaatst, ja.
Oké.
Ja, ik wilde het gewoon doen. Misschien ook iets om voor mezelf te bewijzen. Maar ik zei, ik ga niet kappen. Als ze me kwijt willen, dan sturen ze me maar uit. Maar tot die tijd doe ik het.
Eigenlijk ook gewoon, als ik ergens aan begin, dan maak ik het ook af.
Ja, ja. Ja, precies, precies.
Goeie instelling.
Ja, ja.
Jij hebt ook je wings.
Ja.
Die hebben we ook zien liggen.
Ja, mijn eerste en mijn enige militaire onderscheiding. Want voor de rest heb ik nooit meer potten kunnen breken.
Want wat heb je moeten doen voor die wings?
Voor die wings moest je... Je kon of tijdens je diensttijd of daarvoor... kon je dan parachute springen. En als je dan in mijn tijd was dat nog zo, moest je 8 sprongen gemaakt hebben, succesvol. En dan kreeg je je wings. Dat is dan zeg maar een paar vleugels met een parachutebolletje erboven. Mm-hmm. En die kon je dan, die mocht je dan dragen. Dus ik sprong eigenlijk al, ik geloof 1 of 2 jaar voordat ik in dienst ging. Via mijn moeder trouwens, die ermee was begonnen. Dus samen met mijn zusje sprongen wij alle 3 op... 16hoven bij de Flying Dutchman in Rotterdam. En toen, daar liepen dus ook militairen en oud-militairen rond. En die zeiden ook tegen mij, Johan, als je in dienst bent, en als je 1 keer opkomt, moet je meteen je wings vragen, want je hebt daar recht op. Dus dat heb ik toen ook gedaan. Dus ik, toen ik in 1 keer in Amersfoort was en we weer terug waren uit het veld, liep ik meteen naar adjudant Bruidsman, heette die geloof ik. En ik vertelde mijn verhaal en die vond het geweldig. Want iedereen in dienst is er enthousiast over als je parachute springt en je wings hebt. Dus die zei, ja, ik ga dat meteen voor je regelen, kerel. En toen vroeg ik hem, en wanneer krijg ik dat dan? Hij zei, oh, dat gaat wel een paar weken duren. En toen hij mijn beteuterde gezicht zag, toen zei hij, maar... Terwijl hij zijn bureau opentrok. Want hij had zelf ook zijn wings. Ik heb nog een paar extra wings en die geef ik jou vast. Die mag je dan op je uniform naaien. Dus dat heb ik toen ook meteen gedaan. Dus ieder uniformstuk waar het op kon, heb ik het opgenaaid.
Op een gegeven moment zat je opleiding erop.
Ja.
Wat was toen de volgende stap?
Ik heb dus 5 maanden in Amersfoort gezeten, in de Prins Bernhard kazerne. Daar ben ik dus toen opgeleid tot ploegcommandant van de verkenners. Eerst bevorderd tot korporaal, toen bevorderd tot sergeant. En daarna ben ik paraat gegaan bij 42 BLJ. Dat is bataljon Limburgse jagers. En de standaardgrap van de mensen was dan... Oh, ik dacht dat ik op Limburgers mocht jagen. Nee, dat is dus, dat is dus niet zo. Dat is een bataljon wat destijds is samengesteld in Limburg. En dat was toen nog gelegerd in Seedorf, Duitsland. En ik ben daar toen naartoe gegaan en heb daar de rest van mijn diensttijd afgemaakt.
En hoe lang heb je in Seedorf gezeten?
Even kijken, ik denk... want het was totaal voor militaire soldaten was het toen 14 maanden diensttijd. Voor ons als onderofficier en officier was het 16 maanden. Dus zo'n 11 maanden, een klein jaar heb ik daar gezeten.
Dat is wel lang.
Ja, dat was best wel lang. Maar het voordeel was wel, je kreeg meer geld. En dat was ook wel fijn, want ik was student. Ik had nog mijn studentenkamer, maar dat werd niet erkend als zelfstandige woonruimte. Dus ik moest mijn huur betalen en ik moest ook vanuit mijn soldij ook huur betalen. Mm-hmm. Dus ja, dat extra geld als je in het buitenland diende, was meer dan welkom. Plus dat het schema ook zo was dat je, ik dacht om de 2 of 3 weken... had je dan een weekje vrij dat je even weer naar huis mocht. Mm-hmm. En dat vond ik ook wel prettig.
Wat vond je familie eigenlijk ervan dat je in dienst ging?
Ja, die vonden dat eigenlijk wel normaal. Want het was ook normaal in die tijd dat veel van die jongens gewoon in dienst gingen. Dat was, zoals gezegd, er is toen sprake van geweest om dat af te schaffen. Maar toen ik nog in dienst ging, had ik daar eigenlijk niks van gehoord. Dat was eigenlijk toen ik in dienst ging, toen dat aan de orde kwam. En het bizarre was dat dat best wel ingrijpend was. Want we hebben daar ook met het kader, met de beroepsmilitair over gesproken. En de meesten die waren tegen. Zei, ja, maar waarom zijn die dan tegen? Zeiden, nou, maar wij willen juist de aansluiting houden met de maatschappij, met jullie. Dan horen we nieuwe dingen, het is leuk, het is lachen. Want het zijn mensen die anders zijn dan jij. Plus ook, zeiden ze, voor sommige baantjes die jullie niet doen, is er ook niemand, kun je ook niet echt een functieomschrijving maken. Dus zij vonden dat eigenlijk, zij zaten daar niet echt op te wachten. Daarbij kwam dat we ook af en toe best wel bitse oefeningen hadden. Die dan in één keer, ik herinner me nog waar bij de commando's, bij Panzerstorm. Dat is dan een van de meest beruchte oefeningen binnen Defensie. Bij de commando's in Roosendaal. En die moet je dus doen als iedere beroepsmilitair moet die doen. En niet alle dienstplichtigen, maar wel de dienstplichtigen die in een gevechtsfunctie zitten, zoals ik. En dan zit je dus twee weken bij die bikkelharde commando's. Maar die oefening werd ook stilgelegd omdat er een briefing was van het ministerie van Defensie voor de beroepsmilitair wat hen te wachten stond, omdat de dienstplicht zou worden afgeschaft. En wij zaten dan als dienstplichtigen maar een beetje te lachen als dat gebeurde. Van nou ja, laat ze maar gaan en we zien wel wie terugkomt en nog een baantje heeft.
Ja, maar je hebt wel Panzerstorm heb je wel gedaan,
ja,
toch?
Ja, als, ja, klopt. Dat is ook in de nadagen van geweest. En zoals gezegd, het was de meest bitse oefening die ik ooit heb gedaan. En als je de verhalen op internet leest en van je vrienden hoort, word ik daarin bevestigd. En wij hadden dan ook nog de handicap dat bij ons heel veel mensen in het peloton waren doodsbang voor Panzerstorm. Want er wordt zoveel over gekletst. Mm-hmm. Dus toen wij kwamen daar, want wij zaten in Duitsland, dus we zijn zondagavond vertrokken, kwamen we maandagochtend aan. En zondagavond waren er al mensen niet opkomen dagen op het weekendverlof. Maar dat waren er maar een paar. En toen in de week zelf zijn we mensen kwijtgeraakt om fysieke redenen, die gewoon kapotgelopen voeten en dergelijke hadden. En toen in het weekendverlof, na de eerste week, toen is ook een heel groot aantal niet meer opkomen dagen. En uiteindelijk, in de tweede week, hebben we toen met z'n achten van het hele peloton, met z'n achten hebben we de oefening uitgelopen. Dus dat waren 5 kaderleden. Dat was de Vaanderich en de 4 sergeanten, waaronder ik. En 3 soldaten, zeg maar, waarvan er 2 uit mijn ploeg waren. En nog een hospic die we hadden toegewezen gekregen. En de rest was allemaal om moverende redenen, zullen we het maar zeggen, vertrokken. Ook onze beroepssergeant, sergeant Puntman. Bikkelharde gast, maar die was in het weekend door zijn rug gegaan, terwijl hij thuis aan het klussen was. Dus die was er ook niet meer om ons door te slepen. En dus we waren met z'n 9e waren we dus over. En dat was best wel bijzonder, omdat we natuurlijk de volledige pelotonsuitrusting bij ons hadden. Dat moet ik zeggen, dat werd ook wel gewaardeerd dat we doorgezet hebben. Want dat merkte je ook, die commando's waren echt wel onder de indruk. En dat respect, dat heeft ons ook wel geholpen, moet ik je zeggen.
Wat is dan echt de grootste les die je uit die oefening specifiek hebt gehaald, uit Panzerstorm?
Uit die oefening? Kameraadschap en teamwork is heel belangrijk. Dat was ook een van de leerdoelstellingen. Want wij zijn met als kader ook eerder geweest in Panzerstorm in Roosendaal. Om even het programma door te nemen. Wat de leerdoelstellingen waren. En wat we nou ongeveer gingen doen. En dat was trouwens hartstikke leuk. Want ik was heel erg onder de indruk van de commando's. En de mensen die we gesproken hebben. Dat waren echt gouden kerels. Een daarvan die sprong trouwens ook parachute. adjudant van de Putten. En die had net, ik geloof de week ervoor, was hij slecht neergekomen. Had hij zijn bekken gebroken.
Oh.
En die stonden voor de klas. Ja, ik ben adjudant van de Putten. En ik heb parachute gesprongen. En ik kan niet zitten, want ik heb mijn bekken gebroken.
Oh, nee.
En ongeveer iedere zin die hij zei, eindigde die dus met ho, 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 ho.
Oh, van de pijn, het is geen lach.
Ik denk het. Of van de pijnstillers, ik weet het niet. Maar gouden kerel, we moesten dan ook over het terrein rijden. Dus hij zat bij mij in de auto. En ondertussen praten we dan nog even wat na over het parachutistenleven. En
bij elke hobbel.
Elke hobbel. Ik heb heel zachtjes gereden.
Ach, arme man.
Ja, arme man inderdaad. Maar dat is tekenend, denk ik, voor de mentaliteit van die mensen. En zoals gezegd, een van de lessen was dus dat je gewoon fysiek meer kan dan jij denkt. Als jij denkt van ik kan niet meer, dan kan je lichaam nog 2 keer zoveel als jij denkt.
Ja.
En veel mensen die dus afhaken, doen dat dan eigenlijk niet om puur fysieke redenen, maar puur omdat ze het gewoon mentaal niet meer kunnen.
En ook als kaderlid, jij was natuurlijk kaderlid.
Ja.
Je ging al van tevoren naar Roosendaal om het programma te bespreken van Panzerstorm.
Ja.
Jij had wel al een kijkje in wat jullie te wachten stond. Ja. Maar de soldaten, die niet.
Nee, die gingen er blind in en die moesten dus volledig op ons vertrouwen.
Ja, ja. Maar gaf dat jou dan wel een fijner gevoel dat je al wist wat er aankwam, zeg maar?
Ja en nee, want het feit dat je het weet, kijk, iets weten is iets anders dan het ondergaan.
Mm-hmm.
En het hielp denk ik wel iets, maar het was noblesse oblige. Er werd wel van jou verwacht dat jij je mannen doorheen zou trekken.
Ja.
Dus het was niet zo van, ik onderga het gewoon. Nee, mm-hmm. Je werd wel van jou verwacht dat jij die mensen zou ondersteunen, leiden, motiveren en dergelijke. Dus het heeft wel enigszins geholpen om die taak uit te voeren. Maar het is niet zo dat het daardoor heel veel makkelijker werd. Nee.
Nee,
want wij moesten precies hetzelfde doen als onze mannen. Maar daarnaast moesten wij dan ook nog de energie en motivatie overhouden om hen te motiveren en er doorheen te trekken. En dat was, kan ik je vertellen, op sommige momenten best wel moeilijk. Ja. Niet alleen bij Panzerstorm, hoor, ook bij andere oefeningen.
In Duitsland heb je heel lang gezeten.
Ja.
Heb je daar
niet veel gezeten, heel veel.
Ja, ik ben daar heel lang geweest. Je bent heel lang in Zevendorf geweest in jouw diensttijd.
Ja.
Heb je daar ook veel oefeningen gehad?
Ja, ik maakte altijd standaard grapje tegen mijn vrienden als ik weer een keer thuis was en probeerde uit te leggen wat ik aan het doen was. Dan vroegen ze me dan. Dan zei ik, we gaan op oefening, we zijn aan het voorbereiden en we trainen ervoor. We zijn op oefening of we zijn aan het schoonmaken van en debrieven van de oefening. Want al die verhalen van gevulde koeken eten in de kantine en de vrachtwagens nog eens een keer voor de 10e keer schilderen, waardoor de deuren niet meer dicht gaan. Ik kan je vertellen, daar hebben wij geen last van gehad.
Het is toch best bijzonder in die tijd, omdat toen wel de dienstplicht zo goed als afgeschaft werd.
Ja, voor ik in dienst ging, had ik daar eigenlijk geen idee van. Tijdens de dienst toen werd dat duidelijker dat dat zou gebeuren. Maar wij hebben nog gewerkt volgens de oude doctrine dat er dus een massale tankaanval vanuit Rusland zou komen, vanuit het Oostblok.
Oh.
En daar waren alle oefeningen ook op gericht om die dan niet te verslaan, maar eigenlijk op te houden. Dat is niet wat ze ons vertelden, daar ben ik later achtergekomen, want wij waren eigenlijk gewoon een soort verkeersdrempeltje op weg. Ja, wij zaten natuurlijk in het oosten van Duitsland.
Ja.
Dus wij waren eigenlijk de eerste troepen die de Russen of het Oostblok zouden moeten opvangen.
Mm-hmm.
Maar het was ook wel duidelijk dat we die nooit zouden tegenhouden, maar zouden vertragen. Daar was ook de hele doctrine op gericht, kwamen we later achter. Dat wij ze voldoende zouden vertragen, waardoor de Amerikanen dan tijd hadden om te mobiliseren en zeg maar dan daadwerkelijk een de spreekwoordelijke deuk in het pakje boter te slaan.
Ja, en hoe lang heeft die tijd geduurd van dreiging vanuit de Russen?
Ja, hoe lang heeft dat geduurd? Ja, het was natuurlijk, kijk, in 89, ik kwam toen net terug uit Italië, waar ik Erasmus-student was geweest. En toen viel de muur en ja, toen was eigenlijk al duidelijk dat die dreiging toch wel op zijn einde liep. Maar mm-hmm. Ja, je weet natuurlijk nooit wat er nog aan laatste stuiptrekkingen zijn. Dus wij zijn ook altijd gewoon getraind als ware die doctrine nog geldig, als ware er nog een reële dreiging vanuit het Oostblok. Al die oefeningen waren daar ook op geënt. En die gingen gewoon ook sommige oefeningen waren ook heel realistisch. We zijn ook een keer, even kijken, in Esbjerg in Denemarken geweest. Daar zijn we 2 keer geweest trouwens. En de tweede keer toen kregen we ook allemaal laser detection materiaal omgehangen.
Mm-hmm.
En ook op de wapens waarmee je dan ook kon zien als je geschoten had of je iemand had geraakt en omgekeerd of jij was geraakt. Dus op de persoon, maar ook op de voertuigen, dat soort dingen. En daar werd dan mee geoefend. Dus het was niet zo dat men vanuit de hogere legerleiding dacht van, nou ja, het is nu afgelopen, nu doen we het een tandje minder. Nee, dat zeker niet.
Jullie bleven gewoon even hard oefenen.
Ja.
En
met als enige leuke onderbreking dat er af en toe een briefing was van het ministerie van Defensie over de dienstplicht.
Dus het was eigenlijk twee hele tegenstrijdige dingen.
Ja.
Een dreiging en ook weer eigenlijk van, nou ja, we gaan stoppen met de dienstplicht.
Ja, precies. Omdat dat hing toch als een soort zwaard van Damocles boven de beroepsmilitairen natuurlijk. Want het was niet alleen de dienstplicht die zou worden afgeschaft, maar ook het leger moet leger en er zou worden bezuinigd. En we hebben natuurlijk nog meegemaakt dat, ik zei al, ik ben opgeleid door de cavalerie, maar al die tanks die zijn, geloof ik, ergens in, wat was het, in de 90 jaar ook allemaal de deur uitgegaan. Dat was echt heel pijnlijk om te zien. Want omdat ik in dienst heb gezeten en omdat ik opgeleid ben door cavalerie, ja, ik ken die mensen en dat waren gouden kerels. En als je dat dan ziet, dat gewoon in één keer weggevaagd wordt van een of andere minister die denkt, nou ja, weet je, dat hebben we eigenlijk allemaal niet meer nodig. Dan denk je, ja, maar dat is onbegrijpelijk en ook heel pijnlijk om te zien.
Vroeger tijdens die oefeningen in Duitsland werkte Nederland wel samen met Amerikanen, met Britten, Fransen.
Ja.
En aangezien Amerikanen een beroepsleger hadden, keken zij wel heel anders naar de dienstplichtigen van Nederland.
Klopt. Ja, er is natuurlijk heel veel mythevorming over het Nederlandse leger, dat het harsje rokende, langharige mensen zijn.
Mm-hmm.
Ik heb trouwens ook geen militair kapsel, maar ik ben haardonor, dus dat gaat er straks weer af nadat
Mooi.
Ik het heb gedoneerd. Ik heb nog 6 centimeter nodig.
Okay.
Het moet minimaal 30 centimeter zijn voor ze er iets mee kunnen.
Groeit het een beetje snel?
Het groeit gemiddeld 1 centimeter per maand. Dus ik moet nog een halfjaartje en dan kan de schaar er weer in. Er is natuurlijk een mythevorming omtrent het Nederlandse leger.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar de feiten en je praat met die beroeps, er zijn natuurlijk regelmatig, wat jij ook zei, oefeningen. En dan doen ze het landen tegen elkaar. En dan komen ook de Amerikanen en de Engelsen erachter dat het Nederlandse leger eigenlijk nog zo slecht niet is. En waarom is dat? Wij scoren altijd heel hoog. En dat is omdat Nederlandse militairen gewoon gewend zijn hun eigen initiatief te nemen. als een Amerikaanse tank kapot gaat, dan klimt die manning eruit en die belt of via de radio bellen ze de hersteldienst en wachten ze. Dat zou Nederlandse militairen doen dat niet. Die gaan kijken of ze die storing zelf kunnen verhelpen. En ja, als dat mogelijk is, doen ze dat, dan krijgen ze weer verder. Mm-hmm. Dus die tonen veel meer eigen initiatief. En ja, omdat het minder rigide is. Kijk, het leger is natuurlijk rigide, maar het is minder rigide dan het Amerikaanse leger en het Engelse leger. Werkt het ook op momenten beter? Want je kan je nooit op alles voorbereiden. En als je dan mensen hebt die wachten tot ze orders krijgen, ja, dan verlies je het momentum, je verliest het initiatief. En dat is in het Nederlandse leger in zijn algemeen niet zo. Dat zijn juist mensen die wel hun initiatief nemen. En daardoor dus ook met onverwachte situaties kunnen omgaan. En vaak beter dan iemand die op zijn orders wacht.
Ja, nu heb je dus dan dat 10 jaar wat we tegenwoordig hebben. Dat is sinds 2023 september gestart.
Ja.
En daarin zijn jongeren een jaar in dienst bij Defensie.
Ja.
Daar worden ze opgeleid, maken ze kennis met Defensie, met de krijgsmachtdelen.
Ja.
En hebben ze eigenlijk de kans om persoonlijke groei door te maken.
Mm-hmm.
En om eigenlijk te kijken of Defensie iets voor hun is.
Ja.
Om daar een jaar te gaan werken.
Ja.
Wat vind je daarvan? Want het is wel iets wat iets weg heeft van de dienstplicht. Je leert er heel veel van.
Ik vind het hartstikke goed. Ik ben er heel positief over. Zoals gezegd, het is om twee dingen. Enerzijds, het is heel naïef om te denken dat wij geen leger nodig hebben. Dus wat dat betreft moet je ook zorgen dat het leger ook voldoende goed bemand of bevrouwd is. Mm-hmm. Dat is één. En tegelijkertijd ook voor die mensen zelf, voor die jongeren zelf. Je leert zoveel. En ik denk het meest belangrijke is dat je jezelf leert kennen. En dat je ook realiseert dat je veel meer kan dan je denkt. Dat je leert dat je creatiever bent dan je bent. Dat je meer doorzettingsvermogen hebt dan je denkt. Dus het is wat dat betreft ook een ontdekkingsreis. En ook al besluit je uiteindelijk van ja, het leger is misschien niks voor mij. Dan nog heb je wat geleerd en ben je denk ik daarmee ook meer waardevol voor de maatschappij. Want
en je draagt je steentje bij aan een sterkere krijgsmacht.
Ja, je draagt je steentje bij en je bent ook meer in staat om ook daarna nog een steentje bij te dragen. Of misschien wel meerdere steentjes in sommige gevallen.
Ja, ja. Hele huizen.
Ja, hele huizen zou je... Ja. Nee, dus ik ben er heel positief over. En grappig genoeg is ook, ik had het er wel eens over. Over diensttijd. Want ja, af en toe dan zwerf je wel dingen rond. En, wat is dit dan? Pap is nog in dienst geweest. En dan vertel je die verhalen. Hoe je dan met je val in je slaapzakje in een schuilbivak ligt. Te wachten tot het alarm en dergelijke. En zij vond het schitterend. Op een gegeven moment was ze zo. En ik was helemaal niet zo aan het promoten. Maar op een gegeven moment had zij het idee van, ja, misschien wil ik wel in dienst.
Wauw. Ja.
Ik zei, wacht daar nog maar even mee. Maar mm-hmm.
Hoe oud was ze toen ze dat zei?
Ja, dat was een jaar geleden, 15. Oh. Was ze. Ja, ze is nu 16, maar ze was toen erg onder de indruk. En dat leek wel wat. Want ze had toch het idee, ze moet natuurlijk de middelbare school afmaken. Ze moet nog 1 jaar nu.
Ja.
En dan zal ze waarschijnlijk gaan studeren. En waarschijnlijk ook in Leiden. Dus dat is heel leuk voor papa ook.
Ja.
Maar zij... was toen aan het nadenken van wat zou ik na mijn middelbare school willen doen. En ze is ook heel, heel, heel sportief, dus wat dat betreft trok er dat wel aan. En
nou, Celine,
heeft dat nog onderzocht.
In dat geval, ik zou zeggen, kijk de video's van het 10 jaar van zeker. Op YouTube en op Instagram hebben ze wel nog eens een takeover.
Ja.
Ik zou zeggen, kijk daar eens naar. Ja. Misschien vind je dat wel leuk. Misschien is het 10 jaar echt iets voor haar. In die
zin. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Het zou wat dat betreft, denk ik... aan haar zeer wel besteed zijn. Ja.
Mm-hmm. Oh, mooi. We hebben nog wat vragen voor je liggen. Dus je kan er eentje uitkiezen.
Ja.
En voorlezen.
Even kijken, ik pak de onderste. Even zien hoor. Oh, wat was het vreemdste gerecht dat je ooit hebt gegeten tijdens je dienstplicht? Poeh, dat is een hele goede vraag.
Hadden ze een beetje goed eten? In de diensttijd.
Ja, wij zaten natuurlijk niet echt in de trein. Omdat wij dus altijd voor de troepen uit waren. Meestal dus op de kazerne deed je gewoon mee met het kazerne eten. Maar als we op oefening waren, dan zaten wij toch in een speciaal traject. Dus we hadden dan de beroepssergeant, die bracht ons dan eten, als dat kon. Want ook heel vaak waren wij gewoon tactisch. En dan had je gewoon je... Ja, hoe heette dat? Noodpakket of zo, geloof ik. Mm-hmm. Dan kreeg je zo'n doos en daar zaten dan crackers in. Er zat dan één of twee blikken struik zat daarin. Koffie, thee, chocolademelk in poedervorm, druivensuiker, chocola, dat soort dingen. En dat is eigenlijk het meeste wat wij dan aten op oefening. En het meest vreemde gericht is inderdaad een keer een blik struik geweest waarvan ik nog steeds niet weet wat daar nou eens in heeft gezeten. ik heb het helemaal opgegeten.
En, ja. Kijk eens.
Nou ja, je hebt natuurlijk, het was koud. Je hebt honger. Je bent de hele dag actief bezig geweest. Dus je verbruikt ook heel veel calorieën. Dus ja, wat even wij kregen, ging gewoon op. Vaak niet eens gekeken wat het was. Het was gewoon oké, eten. Mm-hmm. En het verdween.
Het maakt niet uit hoe het smaakt. Als het maar
warm is.
Eetbaar is.
Precies. Ja, je was al lang blij als je een keer wat warm eten kreeg. Zoals gezegd, niet als we op de kazerne zaten. Want dat was allemaal goed geregeld. En je had als onderofficier had je ook een speciale kantine waar je terecht kon. En dat eten was gewoon prima. Mm-hmm. Maar ja, als wij in het veld waren. Nogmaals, gezien de speciale functie die wij hadden. Ja, was het altijd nog maar de vraag of wij konden worden bevoorraad of niet. Dus in veel gevallen gebeurde dat niet. Dan was je dus aangewezen op je noodrantsoen.
Lekker chocolaatjes.
Ja, chocolaatjes, druivensuiker. Die crackers die waren ook heel populair. Die waren heel populair, ja. Dat was één soldaat, die verzamelde dat ook altijd na afloop. Als we op de oefening waren, dan ging die iedereen langs of er nog crackers over waren. Want die waren dan voor zijn oma. Nou, ik ben ervan overtuigd dat hij ze allemaal zelf heeft opgekaand, hoor. Ja, precies. Ja. Heerlijk. Nee, maar die waren echt goed, hoor. Want ik bedoel, die noodpakketten, daar was niks mis mee. Mm-hmm. Ja, het was op een gegeven moment, ja, was je er doorheen natuurlijk. En ja, het is natuurlijk ook wel lekker om een keer, een warme maaltijd te krijgen. Terwijl je aan tafel zit en dat je dat ook normaal kon opeten. Zonder dat je in je schuttersputjes uit je mest in zat te eten.
Ja. Wat mis je het meest aan je diensttijd?
Wat mis ik het meest? Ja, ik denk voor een deel de kameraadschap, de orde, de structuur, toch ook wel de opwinding. Want het was af en toe best wel spannend wat je ging doen. En dat zijn wel dingen die ik mis. Ja.
En als je in die tijd iets anders had kunnen doen, wat had je dan veranderd?
Goede vraag. Ja, ik zou dat eigenlijk zo 1, 2, 3 niet weten. Nee, er schiet me niet 1, 2, 3 iets te binnen.
Je had niks veranderd. Je had het eigenlijk zo...
Nee, ik denk dat dit verder prima was. Ja. Ja.
Je hebt gewoon een goede tijd gehad. En,
ja, zeker achteraf. Dan als je terugkijkt is het allemaal veel beter dan dat je dat daadwerkelijk meemaakt. Maar mm-hmm. Ik moet zeggen, ik heb me geen moment verveeld daar. Omdat wij, zoals gezegd, het was niet in de kantine gevulde koeken eten en vrachtwagen schilderen. Wij zaten in een gevechtsfunctie. En dat is één, bij de panzerinfanterie. En twee, wij waren verkenner, wat helemaal een speciale functie is. Waardoor je dus ook goed bezig was, omdat die doctrine van die massale aanval uit het oosten nog steeds geldig was. Daar werden wij nog steeds mee getraind. Dus wij werd heel veel tijd besteed aan oefenen, fysieke fitheid en dat soort dingen. Mm-hmm. Ook, het was al tijdens de kaderschool zo, maar toen we paraat gingen in Zeedorf niet anders. Er werd iedere week met het bataljon werd er dan een paar kilometer hard gelopen, waar ook de en bataljonscommandant een klein ding mannetje aan meedeed. En dan was het was je geslaagd als je niet na hem aankwam. Oh.
Dat is ook een mooie.
Ja, maar er werd heel veel nadruk gelegd op fysieke fitheid. Want dat viel mijn vrienden ook op, want ik was gewoon een heel mager, iel mannetje. Ik deed wel een sport, maar dat was meer duur sport dan anders wat. En die na een paar maanden zagen ze, je hebt nogal armen gekregen, Johan. Ik zei, ja, dat was niet gek, want we moesten die hindernisbanen over en touw klimmen en dat soort gein allemaal doen, weet je wel. En dat merk je dan wel, ondanks dat je het zelf niet merkt, omdat het natuurlijk
heel geleidelijk gebeurt. Maar ja, je vrienden die je dan zeg maar eens in de zoveel tijd zien, die zien dat je bent veranderd.
Mm-hmm. Ja. Ja.
En ik denk dat wat dat betreft, als je zegt van ja, wat mis ik? Ik denk dat we misschien dat als maatschappij ook missen. Dat die aandacht er is voor mentale en fysieke fitheid. Dat daar gewoon eigenlijk meer aandacht aan besteed zou kunnen worden. Ook als je kijkt naar de huidige jeugd. We hebben natuurlijk in zijn algemeenheid het probleem van obesitas. Maar als je nu kijkt naar de jonge kinderen, dat is heel erg zonde.
Ja.
Dan denk ik, waarom? Het is zo onnodig. Het is gewoon puur lifestyle. En dat kun je heel eenvoudig kun je dat veranderen. En het is helemaal niet zo moeilijk om zeker jongeren te motiveren om bepaalde dingen te doen. En wat dat betreft, zo'n 10 jaar, denk ik, als daarin ook aandacht wordt besteed aan zeg maar je mentale en fysieke fitheid, dat zou denk ik heel erg goed zijn. Want het is wel iets wat je leert en wat je meedraagt. Want ik was student, weet je wel. Dus lui, arrogant, grote bek. En had het allemaal al meegemaakt. En ik moet zeggen, niemand kon mij wat leren. En ja, toen ik in dienst kwam, ik was echt onder de indruk van ons kader. En gewoon hele simpele concepten die werden uitgelegd over leiderschap. De Blake-Mouton diagram, taakgericht. En maar ook tegelijkertijd relatie- en mensgericht. Hoe je mensen motiveert. Het belang voor een leider van ja, dat je intelligent bent, maar ook dat je fysieke capaciteiten hebt. Want hoe ga jij je mannen aanvoeren als jij hijgend piepend achteraan loopt in de speedmars? Dat gaat je gewoon niet lukken. Jij, leiderschap is follow me, volg mij. Mm-hmm. Twee woorden uitgedrukt. Dus jij moet voor de troepen uitlopen. Maar dat kun je alleen als je ook fysiek in staat bent om dat te doen. Dat wordt een stuk uitdagender als je dat niet bent. Dus er werd ook heel veel aandacht aan besteed. En dat heb ik ook meegenomen. Want ik moet zeggen, ik heb wel mijn lifestyle veranderd nadat ik in dienst ben gegaan. Dan heb ik echt, ik heb dat nu ook gewoon ingebouwd dat ik ook bezig ben. Ook iedere dag met mijn fysieke gezondheid.
Wat is iets wat je hebt geleerd in de diensttijd en wat je nu nog steeds merkt dat je dat elke keer weer meeneemt?
Wat ik eerder zei, je kan meer dan je denkt. Dus vaak is het mentaal dat mensen afhaken en niet zozeer fysiek. Want je kan echt veel meer dan je denkt. Dus dat is één ding wat ik denk ik wel wist en tegelijkertijd opnieuw heb geleerd. Mm-hmm. En twee is ook bepaalde dingen van dienst die heb ik overgenomen. Ik heb nog steeds mijn horloge op militaire tijd staan, 5 minuten eerder. Dus belang van afspraken, belang van orde, netheid. Ik heb mijn kast, dat is niet geheel volgens de dienstplicht, maar ik heb het gewoon netjes opgevouwen, netjes gestapeld en het mm-hmm. ziet er allemaal netjes uit. Dus als onverwachte inspectie komt, kom ik daar waarschijnlijk wel door. Maar ook het fysieke gedeelte, wat ik al zei, voor mijn studie deed ik dat wel een beetje. En dan gingen we skiën en dan een paar maanden ervoor zijn we met provincies. Nou, we gaan even wat conditietraining doen, want dan ter voorbereiding op het skiën. Maar nu ben ik er gewoon, heb ik het gewoon ingepland in mijn schema. Mm-hmm. Zeg maar de heilige drie-eenheid noemden we dat in dienst. Dus push-ups, pull-ups, sit-ups, dat soort dingen. Dat heb ik gewoon nu gewoon ingepland, omdat ik gewoon het belang daarvan zie. Ik heb het gewoon meegemaakt. Ik was dat ik echt volledig kapot was en er gewoon zo van baalde dat het me gewoon niet lukte. Want ik heb zelfs toen nog bij mijn kader aangegeven. Ik heb een beetje een probleem, want ik kom gewoon niet mee. Ik ben gewoon altijd de laatste. Moet ik hiermee doorgaan? Wat vinden jullie? En toen zei ze, Johan, weet je wat je gaat doen? Je hebt toch nog vrije tijd. Ga je in je vrije tijd een beetje sporten om op conditie te komen? Dus dat heb ik toen ook gedaan tijdens mijn opleiding. Dus mm-hmm. Dan waren we klaar. En dan ging ik s'avonds nog even een rondje rennen op de vlaszakkers. Oh. Daar. En met andere oefeningen, push-ups en what have you. En je merkte ook meteen het resultaat. Want ik was altijd de laatste met de speedmarsen en het rennen en dergelijke. En toen, na een paar weken, zat ik in de middenmoot. En nog een paar weken later liep ik voorop. Met een grote grijns op mijn gezicht. Ja.
Riep je van, het is gelukt, hè?
Ja, precies.
Ik heb het werk erin gestopt.
Ja, maar weet je, dat bedoel ik ook. Je kan meer dan je denkt. Ja. Maar ja, je moet er wel inspanning voor leveren. Het is niet dat het je komt aanwaaien. Nee.
Goed, dit was hem weer voor deze aflevering. Johan, heel erg bedankt voor het gesprek.
Dank je wel,
voor je verhalen. Ik vond het weer heel interessant. En je had weer hele sterke verhalen om te vertellen. Dank je wel voor je deelname. Ben jij nou benieuwd naar nog meer afverhalen uit de diensttijd? Dan heb ik goed nieuws voor je. Namelijk volgende week donderdag staat er weer een gloednieuwe aflevering online op jou te wachten. Dit was hem voor nu. Groetjes.
Tot ziens, dankjewel.